Beste mensen, Pinksteren, dat gaat over taal, over talen. En over de geest. En over de geest. Ik besta in mijn taal. En daar is ook de geest en de geest van God werkzaam. Taal, bewustzijn, geest. Het heeft me altijd zeer geïntrigeerd. En laat me deze Pinksteroverweging dan maar eens beginnen bij de taal. Als er hier in de kerk met carnaval een dialectmis is, dan gaat mijn gewaardeerde collega Louis Cordewener meestal voor. Daar zijn goede redenen voor. Ten eerste doet hij dat graag. En ten tweede, ik heb er niet goed genoeg dialect voor geleerd. Je moet weten, mijn ouders waren onderwijzers, zo in de 30er, 40er jaren was de algemene overtuiging dat je het kind het beste in één taal kon opvoeden. Dat was een vergissing, maar dat dacht men. Het Maastrichts zou ik wel leren op straat. Maar dat is niet gelukt. En dat weet u zelf ook, iemand die je in het Nederlands aanspreekt, die zul je nooit in het dialect antwoord geven. Dat gaat bijna niet. Belangrijker evenwel is iets anders. Namelijk, een kind reduceert zijn palet aan klanken na enige tijd tot die eigen zijn aan zijn moeders taal. Nog in de buik, vanaf zo de 25e week, hoort het kind de stem van zijn moeder. En de melodie van die stem, de klanken, die prent hij zich in. Natuurlijk, want als hij straks geboren is, is het van levensbelang dat hij zijn moeder leert herkennen. Leert vinden, ook op het gehoor. Het is zelfs zo dat een baby huilt in zijn moeders taal. Limburgse kindjes huilen in het dialect. Of in het Frans of in het Engels, al naar gelang. En als hij later geluidjes gaat maken, dan bestaan die aanvankelijk uit alle klanken, klinkers, medeklinkers van de hele wereld. Die komen daarin voor. Maar na een half jaar leren de hersentjes om efficiënter te werken. En ze gaan de klanken die niet in de moedertaal voorkomen uit hun systeem verwijderen. Voor zijn talenkennis is het dus juist bevorderlijk als een kind meertalig opgroeit. Ik was overigens verrast toen ik ooit ergens las hoe onderzoekers achter zulke dingen komen. Ik las een bepaald onderzoek van iemand die had een speentje ontworpen dat op een computer was aangesloten. Als een baby namelijk een nieuw geluidje hoort, als het nieuwsgierig wordt, dan begint het iets heftiger te zuigen. En zo had men kindjes laten luisteren naar klanken. En als dan vaker de A had geklonken, dan op een gegeven moment reageren ze daar niet meer op. Maar als er dan een keer een A kwam, dan reageerden alle Nederlandse baby's heftig, maar de Spaanse helemaal niet meer, omdat in Spanje het verschil tussen de A en de A niet bestaat. Nou, je kunt zeggen dat aan de basis van onze taal niet de betekenis van de woorden ligt, maar de klank, de melodie. En dat zijn de signalen van nabijheid, van de ander en van contact. Een kindje beleeft, al twitterend met andere kindjes, zijn eenheid met anderen. De klanken van de moedertaal hebben daarom een troostende kracht, omdat ze je thuis brengen. En u hebt zelf waarschijnlijk ook wel eens gevoeld, bidden in het Limburgs brengt je dichter bij je ziel dan in een taal die je minder eigen is. Wel, aanvankelijk brabbelen de kinderen dus maar wat. Ze wisselen geen gedachten uit, maar hebben wel het grootste plezier. Ze genieten elkaars nabijheid. Na een jaar heel goed luisteren komen de woorden, de eerste 50 moeizaam, maar daarna gaat het snel. En met de taal ontwikkelt zich bij het kind dan ook een zelfgevoel, een zelfbewustzijn. Het kind benoemt de wereld en zijn onderdelen, neemt daarmee afstand van die wereld en krijgt ook het gevoel wat ikke is. En dat vindt zijn hoogtepunt natuurlijk een paar jaar later in een soort kosmische koppigheid. De taal die draagt dus het zelfbewustzijn en de geest. Taal, geest en Pinksteren, ze horen bij elkaar. Ik vergeet ook nooit dat ik eens ooit kindjes die kwamen net terug uit Frankrijk, waren daar op een camping geweest en thuisgekomen gingen ze spelen alsof ze Franse kindjes waren. En gingen ze tegen elkaar Frans, namaak Frans, brabbelen en ze hadden daar het grootste plezier in. Als de woorden hun betekenis verliezen en alleen nog maar klanken zijn geworden die we uitstoten, dan gaan we eigenlijk die weg terug van ons heldere volwassen bewustzijn naar die fase waarin we als kind nog verbonden waren met de hele schepping, een eenheid vormde met alles wat er is. En voor dat teruggaan naar dat diepere niveau, daarvoor bestond in de oudheid een techniek. En die techniek heette glossolalie. Glossolalie komt ook een paar keer voor in de Bijbel, in de handelingen van de apostelen met name. Komt voor in Israël. Het wordt vaak vertaald met in klanken spreken, in tongen spreken. Gelovigen die begonnen dan te dansen of te klappen. Of wat te zoomen. De Pinksterbewegingen die bedrijven dat nog in hun samenkomsten. En ineens raakt de een of de ander in een soort extase en begint klanken uit te stoten en heeft daarbij het gevoel dat hij niet meer zichzelf is, dat hij bezeten is door een geest. Nou, die praktijk van glossolalie kwam in de oudheid ook bij de eerste christenen voor. En het verhaal van Pinksteren, dat we zojuist hebben gehoord, lijkt precies hier zijn oorsprong te vinden. Onder de christenen waren er die de extase opzochten om de geest van God aan den lijve te ervaren. Het wordt in de handelingen een paar keer beschreven. Wel, de apostelen die hebben natuurlijk met eerbied naar dat verschijnsel gekeken, maar ik denk dat ze er niet enthousiast over waren. Bezetenen die van de geest getuigen, die stichten namelijk ook onrust in de prille christengemeente. Allerlei beweringen die ze deden, die ondermijnden eigenlijk het gezag van een prille kerkelijke overheid. De gemeenschapsopbouw liep gevaar. En daarom pleitten de apostelen ervoor om de bezieling door de geest meer te zien als een rationeel verschijnsel, dat niet uit de buik voortkomt, maar uit het hoofd. Zijn dat niet de leerlingen die in alle talen van de wereld Jezus zijn gaan verkondigen, die alle windrichtingen zijn uitgetrokken met de boodschap van het evangelie? De geest van God beweegt de christenen om op reis te gaan met die liefdesboodschap dat God van de wereld houdt. Pinksteren wordt dan het wonder van de taal waarin wij Gods liefde kunnen uitdragen. Beste mensen, in de Pinkstercollecte traditioneel steunen wij dan ook de missionaire activiteiten van de kerk. En dit jaar wordt Jet Nauta een beetje centraal gesteld door de Pinksteractie. Zij zorgt voor Maya-kinderen in Mexico. Ik heb daar een verhaal over gepubliceerd in de Prochibode en in de collecte die dadelijk volgt, kunt u haar helpen. Lieve kinderen, Quinten die mocht met oma mee naar de kerk en dat vond hij gezellig, want na de mis gingen ze met z'n tweetjes naar een cafeetje en vandaag was het Pinksteren. Weet je wat dat is? Vroeg oma onderweg. En Quinten wilde een goede beurt maken met het oog op het cafeetje. Jawel, hij had dat wel eens gehoord. Wat was er ook weer? Het had iets te maken met de apostelen, wist hij. Die zaten bij elkaar. Was niet toen Jezus dood was en ineens wist hij het weer. Nou, zei hij tegen oma, moet je horen. Hij wilde een beetje tijd winnen om het goed te vertellen. Toen zaten de apostelen met Maria aan tafel en ze waren verdrietig. En Maria huilde en de deuren waren dicht. En toen ineens, toen kwam Jezus spoken. Oma knikte. Je vertelde beter dan Lucas. Belijden we ons geloof.